Uit alle sprookjes van de lage landen, voor 6 jaar en ouder. De man die 700 jaar leefde. Er was eens een man op weg naar huis. Hij heette Jan. Het was avond en hij kwam bij een hoge berg waar hij niet overheen kon. Hij rammelde van de honger, maar hij kon niets vinden om zijn maag mee te vullen. Opeens hoorde hij het snorrend geluid van een spinnenwiel. Hij liep de kant uit van waar het geluid kwam en belandde bij een hol, waar een stokoud vrouwtje aan het spinnenwiel zat. Zij trapte het wiel dat het een lieve lust was en hield de draad vochtig met speeksel. Het spinnen had haar door de jaren heen een platvoet en een lange, vooruitstekende onderlip bezorgd. "Hoe kom jij hier?" vroeg het vrouwtje toen ze Jan zag. "Sinds de wereld bestaat ben jij de eerste mens die een voet over mijn drempel zet. Wat wil je van mij?" "Ik ben op weg naar huis," zei Jan, "en ik ben verdwaald. En om je de waarheid te zeggen, ik sterf van de honger." "Goed," zei de spinster, "je bent hier welkom. Ga zitten." Daarop sneed zij voor hem een dikke boterham en gaf hem een beker met een wonderlijke drank, die Jan zodanig verkwikte dat hij weldra gezellig met het vrouwtje zat te praten. "Woon je hier moederziel alleen, vrouw?" vroeg Jan. "Nee, nee," antwoordde Griet, want zo heette zij. "Ik woon hier met de vier winden." "Met de vier winden?" zei Jan verbaasd. "De vier winden, dat zijn mijn vier zonen," zei Griet. "Je vier zonen, dat zou ik wel eens willen zien." "Wacht dan even, ze kunnen elk ogenblik thuiskomen." En ja, nog geen minuut later begon het plotseling geweldig te waaien. En er drong zo'n koude lucht binnen dat je je neus voelde bevriezen. "Zie je wel," zei de spinster, "daar is Noorderling al, die een zeereis heeft gemaakt." Er kwam een kerel binnen met lang en woest haar en een zwart verweerd gezicht. Zijn baard had de kleur van peper en zout, als van iemand die een tocht door de sneeuw heeft gemaakt. Even later kwamen er nog 2 binnengestormd. Het scheelde weinig of het vrouwtje raakte door de hevige windvlagen al het vlas van haar spinnenwiel kwijt. "Dag moedertje," zeiden ze beide tegelijk, hoewel ze uit tegenovergestelde richtingen kwamen. "Hoe gaat het met je? En waar zijn de broers?" Moeder Griet antwoordde: "Het gaat wel, Westerling, mijn jongen. En hoe gaat het met jou, Oosterling?" "Noorderling is al thuis. En Zuiderling zal ook wel zo komen, denk ik." "Hij neemt er zijn gemak van, die deugniet. Ik geloof dat hij op vrijersvoeten is." De woorden waren nog niet over haar lippen, of het werd opeens zo lauw en warm als was het hartje zomer. Jan gaapte van de slaap. Daar stond Zuiderling voor hem. Een knappe jongen met een blonde baard, lang krulhaar en een groene mantel om zijn schouders. "Ben je daar eindelijk, mijn lieve Zuiderling?" zei het vrouwtje. "Ik moet je een standje geven als dat gespijbel niet ophoudt." "Nee, nee, moeder," zei Zuiderling. "Je praat wel anders als je hoort waar ik ben geweest. Je weet wel, in dat wonderlijke land waar de mensen niet sterven." "Waar de mensen niet sterven?" dacht Jan verbaasd. "Naar dat land zou ik ook wel willen." "Wel nu," zei Zuiderling, die zijn gedachten raadde. "Morgen ga ik er weer heen. Wil je mee?" "Dan moet je goed opletten en alles doen wat ik zeg. Anders kom je er nooit." "Wees niet bezorgd," zei Jan. "Je hoeft maar te bevelen, ik doe alles." De volgende morgen voor dag en dauw stond Jan al gepakt en gezakt. Zuiderling lag nog te snurken. Jan maakte net zo lang lawaai tot Zuiderling wakker schoot en haastig overeind sprong. "Oh, ben jij het die herrie maakt?" zei Zuiderling. "Jij verslaapt je tijd ook niet, man. We vertrekken dadelijk. Luister goed wat ik je zeg." Jan hing aan zijn lippen. Hier heb ik een bondmutsje, zei Zuiderling. Dat moet je op je hoofd zetten. Blijf bij mij in de buurt, anders verdwaal je. En pas op dat de muts niet van je hoofd vliegt. Want als dat gebeurt, voordat we op de grond zijn, val je te pletter. Daarvoor hoef je niet bang te zijn, zei Jan. En hij zette zijn bondmutsje op. Op hetzelfde ogenblik werd hij onzichtbaar, ook voor zichzelf. Zuiderling sloeg zijn mantel om en begon meteen zo hard te waaien dat alles in het huisje ondersteboven viel. Toen stoof hij naar buiten en Jan met hem mee. Nadat ze urenlang hadden gevlogen, zagen ze in de verte een prachtig kasteel staan. En Zuiderling zei tegen zijn metgezel dat daar de koning woonde. En dat ze nu het wonderbaarlijke land naderden waar de mensen niet sterven. Kunnen we naar dat paleis vliegen? Vroeg Jan. Ik zou het wel eens van dichtbij willen zien. Goed, zei Zuiderling. En in vliegende vaart gingen ze op het paleis af. Door al die windvlagen en rukwinden vloog er in het paleis een venster open. En hoei, daar stonden ze met z'n tweeën, in de kamer van de prinses. De kostbaarheden vlogen in het rond. Jan was met stomheid geslagen en vergat zijn muts vast te houden. Die waaide van zijn hoofd en daar stond hij in levende lijven voor de prinses, terwijl Zuiderling alweer terugvloog naar huis. De prinses was blij eens een gewone sterveling te zien. En ze vroeg Jan waar hij vandaan kwam en hoe hij bij haar was beland. Jan vertelde zijn lotgevallen en terwijl hij daarmee bezig was, kwam de koning binnen om te kijken wat er aan de hand was. Toen de koning hoorde van dat onbekende land en al die vreemde gebruiken die Jan zo welbespraakt uit de doeken wist te doen, begon hij gesteld te raken op de vreemdeling. Het eind van het liedje was dat hij Jan vroeg bij hen te blijven en zijn schoonzoon te worden. Daar zei Jan geen nee op. Toen hij een jaar gelukkig had geleefd in het land waar de mensen niet sterven, dacht hij aan zijn arme moeder en het verlangen bekroop hem haar op te zoeken. Sire, zei hij op zekere dag, mag ik naar huis om te kijken hoe het met mijn moeder gaat? Je mag gaan, zei de koning. Maar in je eigen land zul je geen levende ziel meer kennen, jongen. Want je woont hier al veel langer dan je denkt. Toen de koning zag dat Jan toch wilde vertrekken, haalde hij zijn beste paard van stal. En bij het afscheid drukte hij zijn schoonzoon op het hart dat hij tot geen enkele prijs van zijn paard mocht stijgen. Want dat zou hem bitter berouwen. Wees gerust, zei Jan. En weg was hij. Toen hij in zijn geboortestreek aankwam, kende hij daar geen steen of sterveling meer. Alles was veranderd. Iedereen was dood en begraven. Hij reed naar de burgemeester en liet hem de archieven raadplegen. Na 2-3 dikke folianten te hebben doorgesnuffeld, had mij nog niemand gevonden die heette zoals Jan. De burgemeester, die zich toch al weinig gelegen liet liggen aan de vreemdeling, wilde het zoeken staken. Toen hij toevallig een oud, half door de muizen opgevreten register zag liggen. Hij sloeg het open en daar stond Jan, met naam en toenaam geboekt. Maar dat was 700 jaar geleden! Blijf bij mij eten, zei de burgemeester, terwijl hij Jan aandachtig bekeek. Bedankt, zei Jan, maakte rechtsomkeert en reed weg zonder van zijn paard gekomen te zijn, want hij was de waarschuwing van zijn schoonvader nog niet vergeten. Toen Jan weer heel wat kilometers had afgelegd, zag hij een oude man op de weg liggen, onder een wagen vol versleten karrewielen. De ongelukkige zuchtte en steunde en keek hem zo meelijwekkend aan dat Jan zwak werd en van zijn paard steeg. Kom aan, kameraad, zei Jan, ik zal je bevrijden. Hij sjorde de grijsaard onder de wagen vandaan. Maar nauwelijks was de oude baas weer ter been of hij greep Jan bij zijn schouders. Ha, zwerver, zei de oude, nu heb ik je beet. Zie je daar die versleten karrewielen op mijn wagen liggen? Die heb ik allemaal één voor één stuk gereden door achter jou aan te zitten. Al 700 jaar achtervolg ik je, maar nou heb ik je eindelijk. Mijn naam is Pietje, de dood. Het laatste woord was nog niet gesproken of Jan, die 700 jaar had geleefd, viel morsdood neer.